Goedemorgen en heel hartelijk welkom bij Hour of Power. Vandaag een, denk ik, een beetje aparte uitzending en ook weer niet. Maar vandaag staan we stil bij mensen die een handicap hebben of daar heel veel mee te maken hebben. Als gastspreker in de Crystal Cathedral, een bijzonder iemand. Ik ken haar al heel veel jaren. Het is Joni Eriksson Tada. Als 17-jarige dook ze in ondiep water, brak haar nek en is de rest van haar leven verlamd. Zit in een rolstoel, maar heeft een enorm werk over de hele wereld onder gehandicapten. Fantastische vrouw die je zeker zal inspireren. Bij Hour of Power Nederland, Otto de Bruyne. 51 dagen was hij comateus door een medische misser en daarover vertelt hij.
Join us today for the best hour on television. The Hour of Power from the Crystal Cathedral.
Good morning. Welcome to the place where God waits every Sunday morning for the doors to open and to see you come in and enjoy the presence of the Lord. You ever find it hard to believe in God? Come to church here and look at the faces and try to imagine how all of these humans here have been touched and our believers. So, shake hands with somebody close to you and give them the blessing. God loves you and so do I. Yes, this is the day that God has made. Let us rejoice and be glad in it. So God, the moods change from day to day, maybe from hour to hour. And then we come to church, and there's a different feeling here, a different spirit. It's up. It's alive. There's energy. We can feel the presence of a spirit. It is your presence. Hallelujah. Amen. You may be seated. Yes, we are God's people. Dawn has awakened. And we are alive, living, breathing, seeing, hearing. And He is a part of this whole mix. Now, hear these words from the sacred scriptures, from Psalm 96 and 97. Oh, sing to the Lord a new song. Sing to the Lord, all the earth. Sing to the Lord. Bless His name. Proclaim the good news of His salvation from day to day. Declare His glory among the nations, His wonders among all peoples. For the Lord is great and greatly to be praised. Honor and majesty are before Him. Strength and beauty are in His sanctuary. Let the heavens rejoice. Let the earth be glad. Let the sea roar and all its fullness. Let the field be joyful and all that is in it. Then all the trees of the woods will rejoice before the Lord. The Lord reigns. Let the earth rejoice. Let the multitudes be glad. This is the word of the Lord.
Thank you. Today we are very privileged to have the internationally renowned group Libera sharing their music. Their uniquely beautiful music has made its way to the top of the music charts in the United Kingdom and around the world, having sung for the Pope and the President just last year. Their music is developing a huge following here in the United States. You may have heard their singing in films, soundtracks, or seen them featured on television. This is their first visit to California with their director, Robert Priceman, and a team of assistants. Take a look at the Jumbotron.
A British boy band is one of EMI Records' most successful artists.
Effortless. You just watch them and you just think, wow.
The harmonies are so special.
Their singing is almost ethereal.
Libera are a 40-strong, not-for-profit boys' choir. Aged between 7 and 16, they come from different schools and churches across the South London area.
We're a group of boys singers and we really like coming together to sing our music, which is different from anybody else's.
They've toured the world, they've sung to His Holiness the Pope.
It's actually very exciting and really fun. I love it. It's great. I really enjoy it and I want to carry it on for ages now.
Libera, welcome!
Oh,
Wow. You boys are wonderful. I want to talk to a few of you. Ben, Josh, and Liam. Can they come up here? Welcome to the Crystal Cathedral. I've never met these young, handsome men, so which one of you is Ben? And which one is Josh? You're Leon.
Yeah.
So, have you just come in from Tokyo?
Yes.
You did concert there? I can talk too long with them, so I'm going to stick with my notes. I was a boy soprano, always dreamed of being in a boy choir. But I was in a little country town in Iowa, and they never heard of boy choirs. You're very blessed, very fortunate. What's it like being a part of 21 other boys your age? Do you feel like a big family?
Well, it's great being, the
big party all the time, really.
Always having fun, really.
Yeah.
It's really fun.
The atmosphere that it creates is, we're sort of a sort of family, massive family, and the happy atmosphere helps us when we sing. It makes us feel more confident and not self-conscious.
Wow. What does it feel like to fly around the world? You've visited such spectacular places.
Well, it's really amazing. It's a brilliant opportunity for us.
I understand you have a fan in America, and she always hoped that someday she could hear you in concert. And she's here today. Oh, yes. Hi. Audrey Winklesoss is a young lady with a form of muscular dystrophy who wrote to Make-A-Wish Foundation about her dream to someday hear Libra in concert. And here it's happening. Excited?
Yes.
Good. You can at least maybe shake hands with these guys. What's it like to have your dream come true?
Well, I love their music, and so I've been really excited. And I can't wait for the concert later. And I'd like to thank Make-A-Wish and Libra.
Ben, Josh, and Leon. I understand you're going to sing one more song. Thank you for coming to sing for us. Thanks, Audrey.
Talk of night.
zoals ze zo mooi zeggen, helemaal mijn ding. Nou, dat is het Libera koor. Ik ben gek op dat koor. Fantastisch zoals ze zingen. Alle dvd's, zeer de moeite waard. Wat kunnen ze prachtig zingen. En ik ben erg blij dat ze in de Christelijke Kathedraal waren. En ik ben ook blij met mijn gast bij Hour of Power Nederland. Ik ken hem al heel lang, maar met een bijzonder verhaal. Eigenlijk een levend wonder. Daar ga ik zo meteen met hem over praten. Het is Otto de Bruyne. 17 jaar lang werkte hij in de derde wereld. Bestrijding van armoede, het helpen van mensen in nood, ongerechtigheid die hij zag, daar wilde hij tegen vechten. Dat heeft hij ook gedaan. En dan is hij programmamaker geweest. En toen, Otto, goedemorgen. Fijn dat je er bent, grote vriend.
Goedemorgen.
We kennen elkaar al zo lang, hè?
Ja.
Leuk.
Ja.
En toen kwam de dag dat jij in coma raakte.
Ja, ik was een slachtoffer van een bekende medische misser. Hè? Iets wat fout kan gaan. Een steentje moest verwijderd worden uit mijn blaas. En toen heb ik inderdaad 51 dagen in coma gelegen, in een intensive care. En op een gegeven moment hoorde ik een stem boven mij die zegt: meneer de Bruyne. En ik werd voor het eerst wakker. Weet u wel hoe lang u geslapen hebt? Dat wist ik niet. Ik was volkomen verlamd, vanaf mijn oorlelletjes af. En hij zegt 51 dagen. Nou, ik heb heel veel meegemaakt in die 51 dagen aan vast, ja, vreemde dingen natuurlijk. Dingen die je denkt en ziet. Maar dan zie je voor het eerst die vrouw. En toen zei ik: surprise. Verrassing. En dat was voor mij, ja, alsof je het leven terugkrijgt. Voor het eerst zie je mensen lopen. Je ziet huizen waar ze in wonen. Mensen aan een touwtje waar een hondje aan vast zit. En dat soort vreemde dingen. Je moet het weer allemaal opnieuw ontdekken. Dus dat was voor mij, ja, verrassend. Surprise. Dat je weer mag leven.
Je bent 51 dagen comateus geweest. Je bent gelovig iemand. Had je ook in die tijd een ervaring van, wat mensen wel eens zeggen, die bijna dood zijn, tunnels van licht of...
Geen tunnels van licht, geen groene weiden. Eerder angst. Ik heb heel veel in Afrika gewerkt. Heel veel dingen uit Afrika kwamen terug. Dingen waar je misschien toch bang voor geweest bent, heel onbewust. Dus ik kan niet zeggen dat het nou een goede ervaring was. Bovendien, in de intensive care zit je soms met een ring in je mond. En dat weet je. Er is een soort rubberring om je tong tegen te houden. En ik dacht dat ik een paard was, dat ik vastgehouden werd. En allemaal rare associaties krijg je. Dus voor mij was het niet prettig. Toen ik in de laatste nacht was, dat is toch raar om te vertellen, maar dat doe ik toch, heb ik een zeer angstige ervaring meegemaakt. Ik ga niet vertellen wat dat was, dat hoeft helemaal niet. Maar verpleegkundigen kwamen erbij. Ik werd zeer onrustig. En een van de verpleegkundigen zei: ik ga weg, dat vind ik niet leuk. Toen zei een andere verpleegkundige met heldere woorden: ik ga niet weg, want het gaat om de eer van Jezus. In een verpleeg, in een intensive care, iemand die dat zegt. Ik kan het bedacht hebben, hoor. Maar het was zo helder en zo duidelijk dat ik wist, dat is waar. En toen, ja, dat is heel raar wat ik nu zeg, maar ik zag op de hoeken van mijn bed, zag ik vier engelen in brons, als militairen, die de wacht hielden. En er kwam een stem van boven die zei: jouw geest is veilig bij God. En de volgende dag werd ik wakker. En die twee dingen, het gaat om de eer van Jezus in je leven. En je bent veilig bij God. Dat staat als een muur. En niet omdat ik het bedacht heb, maar iets wat als het ware gewoon naar boven komt. En ik weet wel, het is mijn verhaal en andere mensen hebben andere verhalen. Maar dit is het enige positieve wat ik kan zeggen.
Ik ken je al heel veel jaren, anders had ik misschien gedacht wat een fantast. Dus, maar omdat ik je ken, weet ik dat het waar is. Je bent een hele snelle denker. Ik vind het bijzonder dat je dit vertelt. Dus wel een heel bijzondere ervaring.
Ik heb zoiets nog nooit meegemaakt in mijn leven. Ik ben altijd bezig geweest met de concrete, praktische dingen in het leven. Je hebt het net ook gezegd, hè? Dingen rondom armoede, mensen helpen. Dus ik ben geen engelenzoeker of zo. Maar dit kwam als het ware gewoon, dit gebeurde. Een psycholoog zal zeggen, of een psychiater zal zeggen, dat zal waarschijnlijk door de medicijnen komen. Dat maakt me eventjes helemaal niks uit.
Ja, had hij er maar.
Voor mij was dit concreet, duidelijk. En ook geen fantasie, geen sprookje. Mijn geest is veilig bij God. En dan kom je positief het leven in. En dat is eigenlijk het punt. Want het eerste wat ik wist is, ik moet kiezen voor dankbaarheid. Want mensen kunnen kiezen.
Is dat een keuze?
Ja. Je kunt boos worden op chirurgen die fouten gemaakt hebben. En daar had ik alle reden toe. Je kunt boos worden.
Je hebt de chirurg niet aangeklaagd. Je hebt geen schadeloosstelling gevraagd.
Ja, ik heb uiteindelijk na jaren op verzoek van vrienden heb ik gezegd: ga dat uitzoeken. Ja. Dat is goed voor de wetenschap. Dat is goed voor de medische stand. Maar in eerste instantie ben ik dankbaar dat ik leef. Want ze hebben ook mijn leven gered.
Ja.
En ik wist gewoon, ik moet ze bedanken. En ze hebben ook inderdaad, ik heb 12 operaties moeten meemaken. En ze hebben me van de dood weggehaald. Nadat ze eerst een fout gemaakt hebben. Dat is heel dubbel.
Ja. Hè?
Maar positief erin staan, dankbaar zijn. En God danken voor dat hij je leven teruggeeft. Door handen van medici heen ook. Niet alleen maar met bijzondere dingen, maar ook juist door medische wetenschap. Daar ben ik diep van onder indruk.
En je bent er nog steeds niet, hè? Want we wachten nog een
operatie. Ik wacht nog een grote operatie. En ik heb restverschijnselen. Ik loop niet zo geweldig. Als een pinguïn een beetje zo. Maar ik schilder, ik fiets, ik zwem, ik schrijf, ik denk, ik spreek, ik leef.
Ja.
Ik leef. Ja. Ik leef. Ja, dat is het.
Ja. Ja. Nou, het is mooi als je er zo even was staan. Vorige week heb ik verteld over mijn moeder die dubbele beroerte heeft gehad. Veel reacties gehad. Het maakt het gelukkig weer goed. Maar dan loop je door zo'n ziekenhuis met al die gangen, met al die bedden die gevuld zijn met mensen die intensive care of aan slangetjes of en zoveel verdriet, zoveel lijden. Heb jij een verklaring voor het lijden?
Nee. Ik heb niet verklaard. Ik heb ook niet gevraagd om een verklaring. Ik heb kennelijk in mij zit een soort levenslust om te zeggen, ik moet leven. Ik ga leven en de verklaring zal me niet verder helpen. De vraag is, hoe ga je erin staan? Ga je daar met een positieve instelling in staan? Dankbaarheid naar God toe, naar mensen toe. Relaties, daar mag je in investeren. Dat er mensen rond je bed staan als je het nodig hebt. Heb ik te weinig gedaan. Dus dat is eigenlijk ook weer een geweldig cadeau wat je krijgt. Dus de verklaring nee, maar wel de kracht om er doorheen te komen. Dat wel. En die kracht die... ik moet eerlijk zeggen dat ik heel weinig kracht voor mezelf had. Maar er komt iets in je leven naar voren wat je al jong hebt geïnvesteerd. Tientallen jaren gewoon toch leven met God, met vragen over het leven. God er willen betrekken in je leven. Dat klinkt heel Nederlands wat ik nu zeg, maar dat betaalt zich uit. Er komt een moment dat naar boven komt. En dat komt op zulke momenten naar boven. Dat er gewoon een kracht in je is die je al jarenlang hebt gezaaid. Dus ik zeg altijd, stel het niet uit, maar probeer zo snel mogelijk op een goede manier, als het ware, te leven naar God toe en naar de mensen toe.
Dat vind ik een hele mooie uitspraak. Leven naar God toe en leven naar mensen toe. Dat is eigenlijk een dubbele opdracht. Hoe heb je dat zelf gedaan?
Door te leven vanuit verrassing. Dus jij bent een verrassing. Ik ben een verrassing. Wij zijn een verrassing. Degene die kijkt op dit moment is een verrassing. En die moet zichzelf ook als een verrassing gaan zien. Een geschenk. Iets wat je niet gemaakt hebt. Iets wat je ontvangen hebt. En dat maakt je dankbaar. En dat geeft je ook een open vizier naar God, naar de schepper en naar een ander mens. Die dan een verrassing kan zijn vandaag. Ook iemand die je misschien niet zo verrassend vindt. Het is het wel. Ja.
Ja. Ja, dat is de grootste verrassing. Dat iemand die je niet verrassend vindt, dat hij dan toch een verrassing wordt.
Blijkt.
Ja, blijkt. Ja.
Maar je moet het wel willen zien dan. En dat moet je voor kiezen.
Ja. Ja. Otto, als je zo de dood in de ogen hebt gekeken, ben je dan nog bang voor de dood?
Nee, het is absurd. Het komt van buiten. Je bent het ook niet. Want je hebt een lichaam en je bent een mens. En het lichaam doet dingen die je niet kent en die je overvallen. En ook de dood is iets wat volkomen een overval is van buitenaf. Daar hoef ik niet bang voor te zijn, want ik ben het niet. Het gebeurt aan mij. Het is anders voor degene die eromheen staan, dat weet ik. Mijn kinderen, mijn vrouw, mijn vrienden. Die hebben trouwens allemaal geloofd dat ik erdoor kwam. Wat dat betreft hebben ze ook niet zoveel angsten meegemaakt. Maar enkelen wel. Er zijn mensen die zijn bezig geweest met hun begrafenis. Die moesten dat ook vanuit hun beroep. Hè. Maar ja, ik denk dat... Ja, nu, wat ik nu zeg is heel raar. Maar de angst voor de dood heb ik al heel lang geleden. Als het ware ingeleverd.
Ja.
Ik denk ergens al rond mijn 20ste.
Ja. Ja.
Toen ik gewoon wist van nou, dit absurde bestaan hier, wat wij niet hebben gekozen, waarvan we weten dat het eindig is. Was ik maar een koe die gewoon gras at, weet je. Maar ik ben een mens die het weet. Daar heb ik rond mijn 20ste een keer gewoon zo gigantisch heb ik daarover nagedacht. Jarenlang. En dat heb ik eigenlijk ingeleverd op het moment dat ik toch God vond. En dat God mij vond eigenlijk. En Ik zei van oké, als hij er is en als hij leeft, dan mag ik met hem leven. Dat klinkt heel erg van boven, maar het is heel reëel voor mij. Ja.
Het is vandaag Pinkster, feest dat door honderden miljoenen gelovigen over de hele wereld wordt gevierd. Maar wat betekent het voor jou persoonlijk?
Ja, om maar dicht even bij het verhaal te blijven wat ik nu vertel. Als je een jaar lang verlamd ligt en je moet gekeerd worden, je moet geholpen worden met alles. Dan zijn die mensenhanden als het ware, ja, dat is alles voor je. Dat is de Heilige Geest van God voor mij, die mij draagt, die mij helpt en keert en doet. Eigenlijk die vergelijking zou ik willen maken. Pinksterfeest is voor mij dat je in afhankelijkheid van God, van hem de kracht krijgt om te leven.
Ik heb zelden iemand zo over de situatie waarin jij zo lang hebt verkeerd en nog horen praten. Het bijzonder is dat zometeen een gezamenlijke vriendin van ons gaat spreken, Joni Erickson Tada.
Oh, leuk, ja.
42 jaar geleden raakte zij verlamd als jonge vrouw.
Ja, ja, ja.
Prachtig verhaal. Ja. En ik ben blij dat ze in de christelijke titel is. Ik ga jou een boek geven. Crisis wordt een denken vanuit mogelijkheden. Crisis vraagteken, crisis uitroepteken. Nou, het vraagteken kan je bij jou afhalen. Crisis uitroepteken.
Nou, laat ze al bij me staan. Laat ze al bij me staan. Ja, dat is goed. Dankjewel.
Je bent in ieder geval een denken vanuit mogelijkheden.
Exact. Goed, dank je.
Alle goeds op deze Pinksterdag. En dank dat je onze gast wilde zijn. Zeer gewaardeerd. En ik denk dat je veel hebt betekend voor heel veel mensen die met die belangrijke vragen worstelen. Waarom? Waartoe? Wij gaan terug naar de Crystal Cathedral. Heb je eigenlijk een website?
www.ottodebruyne.nl.
En daar staat je verhaal op.
Daar staat alles op.
Goed. Otto, bedankt. Ja, Otto zit met dat boek Crisis, vraagteken, uitroepteken. Dat zal meteen bestaan, zei hij terecht, in zijn handen. En dat boek is beschikbaar voor mensen die ons werk willen steunen. En hoe u dat boek in handen kunt krijgen, net als Otto hier, laten we nu zien.
Zonder dromen geen doelen. Zonder doelen geen drive. Zonder drive geen energie. Herkent u dat? Staat het huilen u nader dan het lachen? Gaat u gebukt onder problemen? Bent u gefrustreerd of somber door zorgen? Dan is dit een boek voor u. Een uitgelezen kans om uw instelling en daarmee uw leven te veranderen. Crisis wordt een denker vanuit mogelijkheden. Dit boek van dominee Schuller reikt u juist in deze tijd op een eenvoudige manier stappen aan om uw leven te veranderen en meer te kunnen bereiken. Leer om problemen te veranderen in uitdagingen, buitenkansen en nieuwe mogelijkheden. Word een denker vanuit mogelijkheden. Dit unieke boek kunt u gratis ontvangen. Het is ons feestelijk welkomstgeschenk voor iedere nieuwe donateur. Via uw bijdrage, klein of groot, steunt u ons werk in Nederland. Want Hour of Power is volledig afhankelijk van haar donateurs. Dat kan al vanaf €5 per maand. Dat is slechts €1,25 per zondag. Bij voorbaat dank als u nu reageert. Donateur worden kan via www.hourofpower.nl of vraag informatie aan via 035 538 0588.
Hartelijk dank als u Hour of Power wil ondersteunen om elke week 2 uur te kunnen uitzenden. En we hebben uw steun en jouw steun hard nodig. We gaan naar het Libera Choir, het jongenskoor dat zo fantastisch zingt. En ze zingen een prachtig stuk in het Latijn. Thank you.
Our guest speaker today, I'm bringing the greatest preachers in the English language to this church to share their face, their voice, their spirit with the whole world, seen on global television by millions of people. And our guest speaker today is Johnny Erickson Tada. Johnny broke her spine in a tragic diving accident that left her a quadriplegic in a wheelchair, unable to use her hands. I remember the event. It became a very newsworthy story here in Southern California. Because rather than be defeated by her circumstances, Johnny's had the courage to confront that disability in a positive, creative way to bring hope and inspiration to millions of people around the world. She's the best-selling author of over 35 books, including her most recent book, A Lifetime of Wisdom. She's an international speaker, an accomplished artist painter, and the founder and visionary of her worldwide organization, Johnny and Friends. Johnny and Friends serves the disabled around the globe by providing wheelchairs to those without access to them. This special organization also provides training and resources to help ensure the personal and spiritual development of those in need. And Johnny hosts a radio show with over 1 million weekly listeners. In the midst of multiple honorary doctorate degrees, achievement awards, and accolades, Johnny has remained faithfully devoted to her husband, Ken. It's an honor to have her with us this morning. So now take a look at this on the Jumbotron.
A warm summer afternoon in 1967, a 17-year-old goes swimming with her sister on the Chesapeake Bay and just swims right out to this raft anchored a few yards offshore, pulls herself up onto it, takes this stupid dive into very shallow water.
Johnny?
I knew right then and there that, boy, my life had changed forever. My doctor said, Johnny, you are going to be paralyzed for the rest of your life without use of your hands or your legs. God, I can't live like this. I will not live this way. Because I couldn't hold razors or push pills down my throat, I knew I couldn't end my life physically, so I was strongly tempted to end my life emotionally, mentally, spiritually. I was strongly tempted to just lay in bed, turn on the air conditioner, tell my mother to turn out the lights, and just shut the door. Finally, in that darkness, behind that closed door, I realized, I can't live like this. God, show me how to live. My only anchor was the word of God. 1 Thessalonians 5:18, in everything give thanks. Like a suction cup, I just pressed myself up against that verse, okay, God, I am going to give thanks today. Small things, small steps, moving forward one bit at a time. And oh my goodness, as I exercise this little bit of obedience and giving thanks, my faith stretches, it grows, my perspective widens, the world gets bigger as I take bigger steps and thank God for more things, greater things, and life begins to change. And that was a wonderful day when I opened the door and wheeled out of that dark bedroom and began to embrace life. Thank you, friends. Thank you. And I am so happy to be here with you this morning to share my happiness, my gladness, my joy in the Lord Jesus. But I tell you, I wasn't really very joyful, what was it, about a month or two ago, when on the cover of Newsweek magazine, in big black bold letters, it was announced the decline and fall of Christianity. It painted a pretty bleak picture of Christians relating in a world of economic turmoil, drugs, the disintegration of the American family. It even painted a pretty bleak picture of people like me. Nowadays, society thinks that a person like me, a paralyzed person, a quadriplegic, makes a perfectly reasonable, rational choice if he or she wants to end his life. They look at me and they think, well, she's better off dead than disabled. It's a different world than when I first injured myself. And now, as in times never before, we need wisdom, don't we, friends? Wisdom for living, not just surviving, but living joyfully and with great gladness in a world that is experiencing so much turmoil, so much wickedness, so much heartache. Now, I don't pretend that 42 years qualifies me to espouse a lot of wisdom. But when you've lived those 42 years, as I have, in this wheelchair, without use of your hands or use of your legs, paralyzed, then you've got something to say, especially if you're smiling. You've got a key that can help others unlock sense out of their seemingly senseless suffering. So I hope this morning to share a couple of nuggets from a lifetime of wisdom. And that first nugget, well, how can I explain it? I guess I experienced it this morning when I woke up. It's how I wake up about 75-80% of the time. I always hear the front door click open, and I know my girlfriend is in the kitchen, she's running water for coffee, and she's gonna get ready to get me up, bathe, dressed, sit up in a wheelchair, brush my teeth, brush my hair, blow my nose, get me out the front door. She's here to help me get up. Instead, I am lying in bed, in the bedroom, door closed, and this is what I'm thinking. Oh God, I don't have strength for this. I am so tired. Oh Lord, 42 years in a wheelchair, paralyzed, quadriplegic. I have no strength for this. I have no energy for this. I can't do this, Lord God. I have no strength for a smile for this woman who's gonna come through the bedroom door in just a moment, and I've gotta give her a smile, and Lord, I don't have a smile. I'm so tired. Oh God, I can't live this way. Have you ever woken up feeling that way? Welcome to the human race. And so then I pray, Lord, I might not have the strength. I have no energy, but I have you. And I need your energy. I need your strength. I can't do quadriplegia, Lord, but I can do all things through you as you strengthen me. So God, please give me your smile. I have no smile for this woman, but you've got a smile. May I please borrow your smile? And not but a moment goes by, and I have a smile. It's already a miracle. I've experienced a miracle before 7:30 a.m. when my girlfriend walks through the door, and I can smile. Not in spite of my paralysis, but because of it. My paralysis has driven me every single morning to the cross of Jesus Christ, where I tell him how much desperately I need him. And so that smile is already hard fought for and hard won by early morning. That's the first nugget of wisdom. Begin your day needing Jesus Christ desperately. The second nugget of wisdom is when I go out the door. I go out the door with a goal, and that goal is to live my life that day, looking, really searching for God's purpose for my life. I'm alive today, there must be a reason. Lord Jesus, what is your mission today? And so I go out the front door with Philippians chapter 3, verses 8 to 10 in my heart. And that verse says, basically, I want to know Christ and the power of his resurrection and the fellowship of sharing in his sufferings, becoming like him in his death. Now, we all want to know Christ, don't we? Sure, we do. And we all want to know his power, the power of the resurrection. But not many of us want to know the fellowship of sharing in his sufferings. Oh, we'll follow him to the beach where he preaches a sermon boatside, and we'll follow him to the pastures where he preaches about lilies of the field. And oh yes, we'll watch him as he blesses the children. We like to picture Jesus, sweet, approachable, mild-mannered, blessing children. But not many of us want to know the fellowship of sharing in his sufferings. And so God bless his heart, forces us down the road to Calvary, where we are not humanly inclined to go. It is not our natural inclination to go to the cross every day. And so God gives us suffering like a sheepdog, it is. A sheepdog snapping at your heels, driving you down the road to the cross where otherwise you might not normally go. You're driven there by the overwhelming conviction that you just have nowhere else to go. And so God permits the broken heart. He permits the broken home. He permits, he allows, he ordains, he plans even the broken neck until we become broken and bent down, down for the count, decimated. We are driven to the cross. Oh God, I need you. And that is where we become like him in his death. Do you know what that phrase means from Philippians chapter 3? To become like him in his death is to daily take up his cross and die to the sins that he died for on the cross. You die to fears and anxieties of the future. You die to sins of resentment or fudging the truth or manipulating others or that itchiness to get your own way. You die to those things. You die to anger. You die to unbelief and worry. And that's what it means to become like him in his death, daily taking up your cross and following him, the one who bore his cross, dying to the sins that we experience every day. I once met a man in Ghana when we were delivering wheelchairs. And when I met him, he came crawling up to me on his hands, dragging his legs behind him. And he said to me, "Oh, Johnny, welcome to our country where God is so much bigger. He's bigger, Johnny, because we need him more." Isn't that the truth? We have so much in this country. We are so blessed. It's why we take wheelchairs and Bibles around the world. We have been blessed so much in America. And so we take these wheelchairs, large and small, to children and adults with disabilities in less developed countries, where we give them and we give the love of Jesus and we give Bibles and we give the gospel, the good news. We want people to recognize that they need to be driven to the cross every single day to discover God's purpose and mission for them that day. And you know who the really handicapped people are? You know who they are? They are the ones who do not recognize their desperate need of God. The really handicapped people are the ones who, well, they hear the alarm clock go off in the morning, they throw back their covers, they jump out of bed, they scarf down breakfast, they give God a quick tip of the hat of a quiet time, and then they rush out the front door on automatic cruise control. Do you know if that's you? Because we're all richer when we recognize our spiritual poverty. Friends, we are all stronger when we acknowledge our weaknesses. So need God desperately, need him urgently. Go out the front door asking for the purpose for the day. And that will be the biblical way for you to live. It's the only way to live. It is the Christian way to live. One last other nugget of wisdom. When I go out that front door, I know that God is going to show me very wise things about himself, about the people I'll encounter, and about the mission for the day. But ultimately, wisdom is not seeing everything from God's point of view. Wisdom is trusting God even when you can't see things from his point of view. For instance, I know that one day I'm going to jump up out of this wheelchair, go to heaven, dance, kick, and do aerobics. I can't wait. Philippians chapter 1 tells me that we eagerly await a Savior, our Lord Jesus Christ, who will transform these lowly bodies. Yep, this one, this paralyzed one. God is going to transform this lowly body to be like his glorious body. Isn't that a wonderful truth from God's word? Yeah. We're not going to be spacey spirit beings. No. We are going to have bodies that work, hands that can feel and touch and hold and hug. For the first time ever, I'll be able to hold my husband and feel it, really feel him. And you know what I hope I can do when I get to heaven? I hope I can take this big old clunky wheelchair. Now, I know that's not in the Bible. That's not theologically correct. But if I could, I would put the wheelchair right over here, set it right here, okay? And then I'd stand up and walk over with my new glorious body. I'm so excited. And I'd be right next to Jesus standing right here. And I would hold his nail-scarred hands and say to him, Jesus, thank you. Thank you for rescuing me. Thank you for giving me your salvation as I laid my sins at the foot of your cross. And Jesus, I'm not sure exactly why you had it in your plan that I should break my neck. Because you see that wheelchair over there? Well, Jesus, you were right when you said that in this world we would have trouble. That thing was a lot of trouble, a lot of trouble. But Jesus, being in that wheelchair forced me to be close to you. I mean, the weaker I was in that wheelchair, the harder I leaned on you, Lord Jesus. And the harder I leaned on you, the stronger I discovered you to be. And oh, Lord God, I don't think I ever would have understood how precious your grace, your strength really is, were it not for that clunky thing. This wheelchair got me seriously thinking about the lordship of Christ in my life. It deepened my prayers. It gave me a buoyant, happy hope of heaven. It caused me to care about other disabled people with a passion that drives me around the world to deliver wheelchairs and Bibles. It helped convince this skeptical, cynical world that there are more important things in life than walking. There are more important things in life than having use of your hands. 1 Peter chapter 2, verse 21 says, to this you were called, because God suffered for you, leaving you an example that you should follow him in his steps. And so, Lord Jesus, I want to follow you in your steps. I want to carry my cross daily and not complain, because, Lord Jesus, you have shown me that heaven is real and so is hell. This wheelchair has taught me that you, the man of sorrows, are also the Lord of joy. You are the ultimate answer. You have given me such a passion for your gospel. And Lord Jesus, it just wouldn't have been possible had I been on my feet. And Lord, you are ecstasy. Knowing you is beyond words. The worth of you is more precious than diamonds and silvers. It is worth anything, Lord Jesus, to be your friend. And friends, do you know what? You don't have to break your neck to agree. God bless you on this happy morning, and thanks for listening. Thank you.
Een indrukwekkende uitzending van Hour of Power op deze eerste Pinksterdag, waarin het ging over leven en lijden en hoe die met elkaar verweven zijn en hoe je daar ook een weg in kunt vinden in dat lijden en dat God erbij is. Kijk naar deze adelaar. Adelaar is het teken van kracht. In de Bijbel wordt ook regelmatig over adelaars gesproken. Jesaja staat een prachtige Bijbeltekst en dat is het motief van de Crystal Cathedral. Je vindt dat overal terug, die Bijbeltekst. Zij die de Heere verwachten, putten nieuwe kracht. Nieuwe kracht, ze zullen opstijgen als op vleugels van een adelaar. Dat wens ik iedereen toe. Heel hartelijk bedankt voor het kijken en graag tot volgende week. Onze gast is dan Maya Middeldorp. U kent haar als de schoonmaakdiva van Nederland, maar Hour of Power betekent heel veel in haar leven. En daarover vertelt ze in de volgende uitzending van dit programma. Iedereen heel goede Pinksterdagen toegewenst en graag tot volgende week.